Welkom allemaal bij het Kamergesprek. Parlementaire debatten doen ertoe en hebben impact op iedereen. Maar wat wordt er besproken en waarom? Welkom bij het Kamergesprek nogmaals, een programma waarin we proberen duidelijk te maken wat er deze week in het parlement is besproken en wat u daar nou aan heeft. Mijn naam is Kemal Rijken en ik maak dit programma samen met ProDemos en Perscentrum Nieuwsport, van waaruit wij nu live ook opnemen. En we bespreken deze week het debat rondom de regeringsverklaring van het kabinet Rutte 4. We hebben er langer moeten wachten, maar het was er dan eindelijk. Dus we gaan nu ook daarover praten. Dat doe ik niet alleen natuurlijk, dat doen we met een panel. En ik ga even de panelleden aan u thuis voorstellen. Ons panel bestaat deze week uit allereerst Sheila Sitalsing, journalist en columnist voor de Volkskrant en Den Haag Watcher. Welkom Sheila. Roderick Rekker, politicoloog en psycholoog verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en de Universiteit van Gothenburg. Welkom Roderick. Chris Alberts, publicist, onderzoeker en deskundige op het gebied van de kleine partijen. Welkom Chris. En Sarah Gagestein, communicatie-expert en gespecialiseerd in framing. Welkom Sarah. Nou, nu we iedereen hebben voorgesteld, ja, we gaan toch even terugblikken op deze bijzondere week. Want we hebben dus een debat om de regeringsverklaring gehad. Dat komt niet zo vaak voor, want ja, zoveel kabinetten zijn er niet om de havenklap. In ieder geval hebben we er lang op moeten wachten, zoals ik al zei. En ja, we gaan eerst even kijken met Sheila. Sheila, jij bent, zoals we dat noemen, onze hoofddeskundige.
Oh jee.
Ja, dit debat hebben we gezien. En eerst even een vraag aan jou, dan wil ik ook wel de rest even weten. Wat vond jij er zo algemeen van het debat dat deze week in de Tweede Kamer was?
Ik heb er met heel veel plezier naar gekeken. Ik vond het best inhoudelijk en ook wel hoopgevend op punten.
Ja?
Ja.
En waar zat hem dat, de hoopgevende in?
Nou ja, dat er wel een soort gedragen wil is om het anders te doen. En nou ja, daar zie je natuurlijk nog niet meteen de uitwerking van. Maar wel een soort idee van, nou, we hebben eindelijk een nieuw kabinet en we gaan er wat van proberen te maken. En een oppositie die zich voor een groot gedeelte gewoon vrij constructief opstelde, kritisch constructief, wat een fijne combinatie is.
Ja, nou even een rondje doen we. Chris Alberts, jij hebt ook gekeken. Wat vond je?
Ik vond dat het erg lang duurde. Dat is misschien een beetje een flauwe opmerking. Maar politiek gaat ook over overzichtelijkheid. Dus mensen moeten het ook nog kunnen volgen. Nou, dit duurde 2 dagen van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat.
Ja.
Dat is bijna niet meer. Ja, ik bedoel, het is jouw taak om dit in goede baan te leiden. Maar dat is bijna niet meer samen te vatten. Dat is eigenlijk het.
Nou, gaan we toch proberen. Ja, niet om het samen te vatten, maar wel om het te vatten.
Ja.
Roderick Rekker, politicoloog. Je hebt ook bekeken, wat was je algemene indruk?
Ja, ik vond het ook wel een interessant debat, meer partijen dan ooit, maar het was interessant om te zien waar ze allemaal inhoudelijk nadruk leggen en waar ze het met het kabinet eens zijn, waar niet. Dus ja, wel informatief.
Sarah, wat vond jij?
Ik luister altijd goed naar de inhoud, maar ik luister ook heel erg naar de vorm. En het viel me op dat er soms mooi vuurwerk was, maar het werd ook af en toe wel heel erg lelijk. Zo lelijk dat ik er af en toe ook wel een beetje schag van werd.
Oeh. Nou, hopelijk is dat niet nu.
Nee.
Maar goed, we gaan het er even over hebben. De regeringsverklaring aan zich. Kijk, heel veel mensen hebben het gezien. Maar Sheila, wat is nou een regeringsverklaring?
Nou ja, dit debat is het moment waarop het nieuwe kabinet zich presenteert. Dat heeft een akkoord gesloten in de coalitie. Het is een coalitieakkoord. En dat er is een premier aangewezen die heeft zijn kabinet samengesteld. En die gaat nu in de Tweede Kamer, gaat hij vertellen wat zijn plan zijn. Wat staat er nou eigenlijk in dat regeerakkoord? Wat zijn ze overeengekomen? Wat zijn de plannen voor de komende 4 jaar? Wat is de rode draad? En de Tweede Kamer heeft dan de kans in dit debat om te zeggen wat ze ervan vinden. Om daar hun zegen aan te geven. Om te zeggen, nou goed, we hebben er vertrouwen in dat zo'n club dit gaat doen. De komende 4 jaar, of eigenlijk zijn het er 3, want we hebben 1 jaar al een beetje verbeuzeld aan formeren.
Ja, want volgende verkiezingen zijn pas in, of zijn alweer in 2025.
Ja, dus zeg maar 4 jaar na de vorige. Dus in het eerste jaar na die verkiezingen zijn we aan het formeren geweest. Dus nou, goed, nu is het kabinet er. Dus dat is de bedoeling van zo'n eerste debat. Je presenteert je nieuwe kabinet. Je zegt, nou, met deze ploeg gaan we het doen. En dit is ons plan. Een beetje zoals je elk jaar na Prinsjesdag het grote debat hebt over de financiële plannen voor het hele jaar. En dit zijn de plannen voor de komende, voor de hele regeerperiode eigenlijk.
Want dat was de algemene politieke beschouwing. Dat is onze vorige aflevering geweest. Maar dat is wel een verschil. Maar ik vond het wel een beetje op elkaar lijken.
Nou ja, het lijkt in die zin op elkaar, omdat je het over alles kan gaan. Omdat je je hele politieke idealen en ideologie kan uitdragen. Daar wordt het ook voor gebruikt door de verschillende politieke partijen. Maar het idee, het doel is uiteindelijk dat zo'n regering weet van oké, we hebben voldoende vertrouwen van de Kamer, dus we kunnen vooruit met dit programma.
Ja, en de Kamer moet dan ook formeel zijn zegen geven aan dit programma, hè?
Nou ja, die moet daar akkoord mee gaan. Ja. Of die moet in elk geval niet dusdanige breed gedragen bezwaren hebben dat zo'n kabinet al helemaal niet vooruit zou kunnen.
Maar heel veel mensen die hebben ook al die debatten gezien, als ze al hebben gezien over de informatie en met de informateurs enzovoorts. Is daar nog een verschil mee dan?
Ja, dat heeft een andere functie. Dan is zeg maar het einde van de informatieperiode, dan hebben de informateurs, die hebben dan bedacht of bekeken wie er samen willen werken. En die gaan dan hun eindverslag presenteren aan de Tweede Kamer. Dus eigenlijk is het een debat niet met leden van een kabinet, maar een debat met twee informateurs, dat waren Johan Remkes en Koolmees, die dan vertellen van, nou ja, hoe is dat proces gegaan en waarom gaan deze vier partijen samenwerken of op grond waarvan zijn we tot deze conclusie gekomen. En dan is het inhoudelijke gedeelte van dat debat is eigenlijk tussen Kamerleden onderling. Want dan zitten de beoogde de leiders van de beoogde coalitiegenoot, die zitten daar dan gewoon als Kamerlid. Dus dan zit je op een andere manier met elkaar te debatteren over de inhoud. En hier debatteer je echt met het nieuwe kabinet, de nieuwe premier, die zelf is als de oude, en zijn nieuwe ploeg.
Ja, en coalitie- en oppositiepartijen.
Ja. Ja.
Je hebt gekeken, jij zegt in het debat zijn er drie verschillende functies. En voordat we vragen alle panelleden ook om fragmenten te kiezen. Je hebt een fragment gekozen, maar daar gaan we zo naar kijken. Maar eerst nog even, dat zei je in ons voorgesprek ook, dat dit specifieke debat voor de regeringsverklaring. Hè, Rutte die doet dan zijn regeringsverklaring en daar mag iedereen op schieten. En zijn mening over hebben, en dat gaat dan in twee termijnen. Die heeft drie functies.
Ja, nou ja, het heeft misschien wel meer, maar ik heb er drie uitgehaald. Ja. Het heeft, je hebt dus die formele functie van, nou ja, het kabinet moet weten dat ze door kunnen. En het heeft als functie voor de verschillende politieke partijen om te kijken of je er nog iets aan kan veranderen. Kun je nog iets koers, richting, zitten er elementen in die je eruit kan halen? In dat akkoord waar je voldoende bezwaar tegen kan maken met voldoende mensen om dat nog een beetje te veranderen. Dus dat is een functie. Kun je daar nog iets inhoudelijk aan veranderen? Het heeft ook een functie voor al die verschillende politieke partijen. Het heeft ook een soort evangeliserende functie, dat je als een soort dominee daar kan staan en nog even kan vertellen hoe jij er ook alweer in staat. Hè? Wat is mijn
verhaal vertellen.
Ja, wat is mijn visie hier en vanuit wat voor idee en ideaal sta ik nu hier in deze kamer en doe ik wat ik doe en vind ik wat ik vind. Dus die functie heeft het ook een beetje, ook voor je eigen achterban, ook voor, nou ja,
rekenen voor eigen parochie?
Nee, een beetje wel misschien. Maar goed, je laat even zien waar je voor staat. Zodat je kiezers dat ook weer weten. En denken, oh ja, daar heb ik op gestemd. En oh ja, dat was daar en daarvoor. Mm-hmm. Dus die functie heeft het ook een beetje. En het heeft ook de functie om te kijken van, nou ja, hoe stevig is die ploeg nou die daar staat? Wat is nou, in hoeverre zijn die coalitiekandidaat of die coalitiegenoten nou gecommitteerd aan dit regeerakkoord?
Dus hoe stevig is die coalitieregering?
Ja, en zit daar nog ergens politieke ruimte voor op bepaalde onderdelen, dat je zegt van, nou ja, ik zie dat de coalitiegenoot A, nou ja, toch eigenlijk ook niet zo tevreden is met dit onderdeel. Nou, dan weet je dat je daar kan gaan ruimte hebt voor als dat specifieke onderdeel een keer wordt uitgewerkt in wetgeving, waar je kunt op inbreken of waar je misschien nog amendementen op kunt kunt gaan, doorheen kunt krijgen op zeker moment.
Hey, je hebt nog een fragment gekozen uit het debat.
Ja.
Dat is een bijzonder fragment. Kun je eerst even toelichten wat we gaan zien? Voor de kijker thuis. Misschien heeft u het al gezien, maar Sheila, wat gaan we zien?
Nou, het was een mooi moment in het debat, vond ik. Het is een debatje tussen Jesse Klaver van GroenLinks en de premier, Mark Rutte. En het ging, ze waren in conclaaf met elkaar over het feit dat deze regering in dit akkoord vermogens niet zwaarder wil belasten. Dat vindt Jesse Klaver gek en dat vindt een deel van de oppositie gek, omdat in de afzonderlijke verkiezingsprogramma's al die partijen daar wel intentie toe hadden en daar wel plannen voor hadden opgenomen. Ze hebben het
over rijke mensen en bedrijven, toch?
Ja, die dan extra belasting of zwaarder belast zouden moeten worden. En ik heb dit fragment uitgekozen omdat ik het interessant vond, omdat er een aantal van deze functies in naar voren komen. Klaver krijgt een beetje de gelegenheid om te laten zien wat hij ervan vindt. Hij biedt Rutte ook de kans om te laten zien dat hij er anders in staat. Hij probeert natuurlijk iets te wrikken en iets gedaan te krijgen door Rutte te wijzen op inconsequenties. Omdat hij er eerder wel voor zou zijn geweest.
Dat hij niet duidelijk genoeg is of dat hij draait of snappert.
Dat hij dat vergeten is, dat hij dat eerst ook vond. Hey, dat zit er een beetje in. Dus het is om meerdere redenen een interessant en leuk fragment.
Oké, dan gaan we kijken en dan gaan we het zo over hebben. Nou, jongens, laat het maar zien.
Wat de heer Klaver doet, die zegt vanuit een ideologisch oogpunt, ik vind de vermogensongelijkheid ook als zodanig een punt om naar te kijken. Nou, dat kan zo zijn en misschien heeft hij daar ook een punt. Ik vind oprecht interessant om te kijken hoe ook de adviseurs naar ons zeggen hoe we beleidsmatig daar naar zouden moeten kijken. De discussie hier in het verleden is altijd gegaan over de inkomensongelijkheid. Daar ging de discussie over. De klassieke discussie, in mijn periode in de politiek, voor 2002 misschien anders, maar sinds ik actief in de politiek ben, is de discussie over inkomensongelijkheid is de grote vraag. Het verkleinen van de Gini-coëfficiënt. Kijk naar de strijd bij de start van het tweede kabinet waar ik leiding aan mocht geven. Het ging allemaal over inkomensongelijkheid en niet over vermogensongelijkheid. Dat is de laatste jaren relevanter geworden, ben ik met de heer Klaver eens. Maar ik denk dat het zinnig is om ons op basis van een zorgvuldige weging van alle factoren daar later dit jaar naar te kijken.
De heer Klaver.
Dit is toch een potje bluffpoker? Ongelooflijk. Het is echt, dat je dit echt met droge ogen hier, notabene tegen mij, durft te zeggen dat het hier niet over vermogensongelijkheid is gegaan. Ik was het zelf die als eerste Piketty in Nederland hier in het Nederlandse parlement uitnodigde.
Dat weet ik al. Ja.
Om het te hebben over vermogensongelijkheid. Het is hier voortdurend ieder jaar daarover gegaan. Het was mijn fractie, collega Snels, die juist die rapporten opvroeg bij die ambtenaren. Hoe zit het eigenlijk met die vermogensongelijkheid? En hoe kunnen we dat tegengaan? En een politiek debat, voorzitter, moet niet gaan over het uitstel. Daar gaan we het later over hebben, daar gaan we een gesprek over voeren. Dat gesprek wordt democratisch in deze zaal gevoerd.
Zo is het.
Laten we maar beginnen dan over box 2. En hoeveel miljarden daarin zitten. Voor slechts 400.000 ondernemers geld wat niet wordt belast. Wat vindt u daarvan? Wat is uw opvatting? In plaats van te verwijzen naar technische oplossingen die door ambtenaren worden aangedragen. De ambtenaren in dit land zijn fantastisch. Ja. Maar dan moet je eerst een politieke keuze maken in wat we gewenst vinden. En vervolgens kan je kijken naar dan de uitwerking en maatregelen. En daar hoor ik deze premier niks over zeggen. En alsjeblieft, kom er niet bij aan dat het de afgelopen jaren alleen maar over inkomensongelijkheid is gegaan. Als u dat echt denkt, is het of u bluft, of het is heel veelzeggend over u de afgelopen jaren onder wat voor steen u heeft geleefd.
Hey, voorzitter, ik weet dat de heer Klaver natuurlijk zeer geprofileerd is op dit onderwerp. Ik had het meer even over de rest van de Kamer.
Oh. Ja, leuk toch?
Ja, leuk. Maar dat vond jij. Was dat een hoogtepunt?
Ik vond het interessant, ook omdat Klaver Rutte confronteert met inconsequenties. We hebben het toch hier al vaker over gehad. En dus, hoezo zit je dat ontkennen? Later in het debat komt Klaver ook met een hele stapel rapporten die hij uit een la heeft getrokken, die door eigen ministeries in opdracht van het kabinet zijn opgesteld over deze kwestie. Dus hij probeert op deze manier Rutte tot een positie te dwingen. En dat gaat natuurlijk niet lukken. En Rutte doet dat ook echt heel mooi Rutteaans. Ik weet eigenlijk niet zo goed waar u het over heeft. En we gaan hier toch niet uitkomen. En we gaan er absoluut naar kijken, zorgvuldig in een later stadium. Enzovoort, enzovoort. Dus het geeft al iets aan van hoe je opereert in zo'n debat.
Ja, precies. Wat vond de rest hiervan? Even Roderick.
Ja, ik vond het een heel opmerkelijk fragment, omdat dat zo typisch is voor de stijl van Rutte. Ja. Zeg maar, met name de linkse partijen proberen er een ideologisch debat van te maken. En hij reageert heel technocratisch en omzeilt de vraag en probeert vooral echt een ideologische ideeënwisseling te voorkomen. En op een gegeven moment zei hij ook letterlijk van ik denk dat we dit debat niet op ideologie moeten voeren. Terwijl vermogensongelijkheid misschien wel de afgelopen 100 jaar de meest klassiek ideologische discussie is geweest.
Ja.
En dat maakt hij helemaal technocratisch. democratisch op deze manier. Dus ja, echt ja, Rutte in optima forma.
Ja, zeker. Sarah?
Ja, wat ik mooi vind om te zien is hoe hij, hoe Rutte eigenlijk nog alle mentale ruimte over lijkt te hebben om te ontregelen. Elke keer speelt hij net weer op een iets ander bord. En als hij denkt van, oh, hier sta ik schaakmat, dan schakelt hij weer over naar een ander spel. En Klaver kan hem op zich goed bijhouden, maar je moet wel opletten bij Rutte.
Ja, precies.
En zo kennen we hem wel.
Je moet oppassen. Dus
ja, hij kan uit veel registers putten. Hij kan heel technisch worden. Ja. Of een grapje.
Ja.
Of helemaal met je meegaan. U heeft volkomen gelijk. Ja. Hij heeft heel veel registers die hij waar heel snel tussen kan schakelen.
Ja.
Helder, maar nog even, Sheila, kijk, dit fragment, is dit nou representatief voor het hele debat geweest, of niet?
Nou ja, je hebt allerlei, het is niet representatief in die zin dat het over heel veel verschillende dingen is gegaan inhoudelijk. En het is ook niet representatief in de, omdat het, er heel veel verschillende stijlen zijn geweest op heel veel verschillende manieren. Ik bedoel, het is begonnen, nou ja, daar is het in het nieuws al heel veel over gegaan, met eigenlijk een uur lang of langer nog een Wilders show. En daarna is eigenlijk de inhoud begonnen. Of de inhoudelijke behandeling van die regeringsverklaring. En er zitten natuurlijk allerlei stijlverschillen tussen. En wat mensen precies proberen te bereiken. Dus het is niet representatief. Het hele debat was niet zo.
Nee, duidelijk. Maar dit was inderdaad een interessant fragment.
Ja.
Die regeringsverklaring, hè, die wordt al sinds Juttemus gedaan.
Mm-hmm.
En dat moet natuurlijk een fiat gegeven worden aan zo'n regeerakkoord.
Ja.
Dus, maar dat is gewoon een formaliteit. Hè? Ik bedoel, kom op. Al die partijen die meedoen, die willen dat toch?
Ja, in wezen is het een formaliteit. Het is één keer eerder voorgekomen dat een kabinet op de dag dat het zich presenteerde ook meteen naar huis werd gestuurd.
Oh.
Althans, geen vertrouwen genoot van de Kamer. Dat is heel lang geleden, 1939.
Ja, Hendrik Colijn. Voor de Tweede Wereldoorlog.
Ja, aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog bijna. Die Hendrik Colijn, zijn vijfde kabinet. Dat was ook, had een heel ingewikkelde voorgeschiedenis. En er kon eigenlijk geen kabinet gevormd worden. En toen had hij allemaal ministers van buiten erbij gehaald. Nee, daar had die Kamer helemaal geen vertrouwen in. Dus die zijn meteen weggestuurd. Dat is eigenlijk de enige keer dat op dat moment meteen bij het begin al gebeurde. Wat wel met enige regelmaat gebeurt, is dat er een motie van wantrouwen wordt ingediend tegen één of meer kandidaten, bewindspersonen. Of ze zijn die kandidaten, ze zijn al benoemd, maar tegen één of meer bewindspersonen. Dat doet Geert Wilders vrij consequent. Die heeft dat voor het eerst gedaan, denk ik, kabinet Balkenende 4. Dat was 2007. Tegen twee bewindspersonen, Nebahat al-Bayrak en Ahmed Abu Taleb, omdat ze een dubbele nationaliteit hadden. Hmm. En Wilders, of de PVV, vindt dat niet kan, principieel punt. Later heeft hij het weer gedaan bij Rutte 3. Toen had Kajsa Ollongren en Barbara Visser, die hebben ook allebei een tweede paspoort, naast hun Nederlandse paspoort nog een tweede nationaliteit, heeft hij ook motie van wantrouwen tegen ingediend. Hij heeft deze keer weer een motie van wantrouwen ingediend, ik geloof tegen alles, gewoon tegen het hele, gewoon überhaupt.
Ja.
Dus dat is wel een soort traditie aan het worden.
Ja.
En verder zijn daar geen eigenlijk nooit grote incidenten bij zo'n regeringsverklaring.
Nou, bedankt voor alle info. We zijn helemaal bij. Dankjewel. En jij gaat ook met ons verder kijken en meepraten. Ja, dan kijken we even naar de volgende. Want Roderick Rekker, onze politicoloog aan tafel. Verbonden aan de UvA en de Universiteit van Gothenburg. Roderick, jij hebt gelet op de coalitiepartijen, wat hun rol was, en op de grotere oppositiepartijen. Want Chris Albers heeft op de kleintjes gelet.
Ja.
Dat gezegd hebbende, Roderick, wat viel jou op?
Nou ja, je viel op dat het natuurlijk bij uitstek een moment voor de partijen om te laten zien waar zij staan en hoe zij zich verhouden tot de regering. Dus voor de oppositiepartijen is het een moment om te laten zien waar de nadruk gaat liggen in een oppositie. Dus wat zijn nou de punten waar zij het meest mee oneens zijn?
Voor de komende jaren ook.
Ja, voor de komende jaren ook. Hè, wat worden hun speerpunten in de oppositie? Wat zijn ook dingen die ze nu al eruit kunnen pikken misschien om omver te werpen. En dan de coalitiepartijen hebben eigenlijk als taak om zichzelf een beetje te profileren binnen die regering. Dus de fractievoorzitters van die partijen, die hebben eigenlijk als taak om de komende 4 jaar, of 3 jaar zijn het inderdaad inmiddels, het profiel van de partijen ook in stand te houden. Om te laten zien waar die partij voor staat binnen deze coalitie. En dat zag je bijvoorbeeld dat Jan Paternotte bijvoorbeeld heel duidelijk uitlegde waar hij echt trots op was in dit regeerakkoord. Nou, dit hebben wij binnengehaald als D66. Hier zijn wij trots op, hier mogen onze kiezers blij mee zijn. En ook een paar punten waarvan hij eerlijk zei, nou, dat had ik graag anders gezien. Maar goed, hè, we moesten helemaal compromissen sluiten. Dan zag je Pieter Heerma deed dat ook van het CDA.
Dus van het CDA.
Ja, Geert Jan Zegers van ChristenUnie deed dat ook. Dus zo zag je echt dat, dat die drie partijen echt duidelijk lieten zien wat ze binnen hadden gehaald en wat ze niet binnen hadden gehaald.
Ja.
En Sofie Hermans, daar heb ik zo'n fragmentje over uitgezocht, die deed dat een beetje anders, vond ik.
Ja, daar gaan we zo naar kijken, maar nog even voordat we daarna gaan kijken. Die coalitiepartijen, wat mij altijd bijstaat, is als ze eenmaal in de regering zitten, nou, dan bewijzen ze in debatten een lippendienst aan de regering of aan het kabinet. En voor de rest hoor je en zie je ze niet echt veel, soms dienen ze een motie in. Was daar nou enig verschil te merken nu al? Want we hebben het ook over een zogenoemde nieuwe bestuurscultuur waar heel veel over gesproken wordt.
Nou, ik zag nog geen grote trendbreuk met het verleden, moet ik zeggen, op dat vlak. Dat de Kamer zich echt onafhankelijker en kritischer opstelde, ook de coalitiepartijen. Ik denk eigenlijk ook niet dat dit nou het moment is dat je dat zou verwachten bij zo'n regeringsverklaring. Dat ze gelijk er met gestrekt been ingaan tegen hun kersverse eigen regering. Dus dat denk ik niet. Je zag wel dat ze duidelijk hun eigen accenten benadrukten. En ja, ik denk als je naar het verleden kijkt, dat het heel erg verschilt hoe partijen dat aanpakten. Hè. Bijvoorbeeld een bekend voorbeeld is altijd de VVD tijdens Paars, die hielden hun eigen leider Frits Bolkestein in de Kamer. Nou, er werd wel eens eigenlijk de oppositieleider genoemd.
Dat was in de jaren 90, hè, tijdens Paars.
Ja,
dus het eerste Paars kabinet.
Absoluut, die ging er soms stevig in tegen zijn eigen kabinet. Afgelopen regeringsperiode had de VVD Klaas Dijkhoff, die ook wel eens behoorlijk rechtse accenten wist te leggen vanuit de Tweede Kamer. Maar je hebt ook partijen die dat veel minder doen. Dus dat vond ik dus ook interessant om te zien in deze regeringsverklaring van wat voor strategie kiezen partijen hier. Gaan ze echt kritisch hun eigen coalitie volgen, hun eigen regering volgen? Of doen ze dat niet?
Ja, want jij bent gespecialiseerd in dit soort strategieën. En we gaan nu kijken naar een fragment van Sofie Hermans, de fractievoorzitter van de VVD. Die heb jij uitgekozen. Voordat we daarna kijken, wat zien we? Even de inleiding, kun je even inleiden wat we gaan zien?
Nou, het viel mij dus op dat Sofie Hermans meer namens de coalitie leek te spreken dan namens de VVD. Wat dus eigenlijk een beetje afwijkt van wat ik net zei, wat meestal coalitiepartijen doen. Pieter Omtzigt vanuit de Tweede Kamer, die legt eigenlijk de vinger op de zere plek. En die loopt naar de interruptiemicrofoon en die vraagt, maar ja, mevrouw Hermans, kunt u nou drie punten noemen waar de VVD het graag anders had gezien? Wat de VVD niet heeft binnengehaald, waar het regeerakkoord anders is dan het VVD-verkiezingsprogramma.
Dus dingen die ze niet hebben gekregen.
Ja, dus waarin had u het graag anders zien? Misschien een beetje rechtser, hè, vanuit het perspectief van de VVD. Dan eigenlijk Sofie Hermans ontwijkt die vraag eigenlijk. Je zou kunnen zeggen, is het inkoppertje. Andere partijen noemden zelf al punten die ze niet binnen hadden gehaald, die ze graag anders hadden gezien. Maar Sofie Hermans wil dat niet noemen. En het fragmentje dat ik heb uitgekozen is de vervolgvraag van Pieter Omtzigt, waarin hij nog eens gaat doorvragen. Dat kunnen we zien hoe dat eruit ziet.
Oké, nou, we gaan er nu naar kijken.
Ja, voorzitter, de VVD staat helemaal niet achter het akkoord. We hebben net gehoord dat ze die koopkrachtcijfers bagger vinden. Dus ze hebben net de eerste aanpassing van het akkoord gevraagd. Dus ze staan niet achter het akkoord. Dus ik vraag gewoon, als u drie wijzigingen mag doen. U mag gewoon zeggen, en dan mag u ook zeggen, ja, het rekeningrijden hadden wij niet bedacht. Want wij geloven ook niet dat ingebracht is door de VVD. Toch? Daar hoeven we niet moeilijk over te doen. Maar welke drie wijzigingen zou u doen? Vindt u dat we dat klimaatfonds voor 35 miljard moeten handhaven? Vindt u dat we dat tekort en die oplopende staatsschuld tot 90% moeten handhaven? Vindt u dat we rekeningrijden moeten handhaven? Vindt u dat we de ontkoppeling moeten handhaven? Vindt u dat we moeten handhaven, want dat heeft de VVD wel binnengehaald, dat de belastingontwijkmogelijkheden voor de grote multinationals niet aangepakt worden? Knap, knap, maar het zou niet mijn belangrijkste punt zijn. Wat vindt u dat we moeten handhaven en wat zou u zeggen als het mijn eigen ding was? Want we zouden toch een open bestuurscultuur hebben, zelf zeggen wat we willen. Als dit is wat de VVD was, dan zouden we dit anders gedaan hebben.
Mevrouw Hermans, wat ik vind is dat we dit akkoord moeten uitvoeren, van A tot Z. Omdat ik sta achter de afspraken die we gemaakt hebben. Ik sta ook achter de compromissen die we gesloten hebben. Ik sta ook achter de punten waar wij iets gegeven hebben of water bij de wijn hebben gedaan. Maar in zijn totaliteit sta ik achter dit programma.
Nou, dus ja,
Ja, nou, ja, ze laten de kans volledig onbenut om het aan te geven waar de VVD het graag anders had gezien. Mm. En daarmee ook laten ze de kans onbenut om te laten zien dat de VVD nog steeds een rechtse partij is.
Ja.
En ja, de beeldvorming op dit moment is een beetje dat dit een D66-regeerakkoord zou zijn. Hè? Ook omdat er veel geld wordt uitgegeven, ook met name aan milieubeleid. Nou, als niet waar de VVD om bekend staat. Dus echt ook de taak een beetje van Sofie Hermans om te laten zien dat de VVD nog steeds een rechtse partij is. En dat, dat rechtse kiezers nog steeds recht kunnen bij de VVD. Dat is echt een beetje een koers die zich voortzet nu, die eigenlijk al begon tijdens de verkiezingscampagne, waarin Mark Rutte ook eigenlijk heel erg deed alsof er niet zo'n grote ideologische verschillen meer met links zijn en het eigenlijk meer draaide om leiderschap. En er eigenlijk ook weinig aan een rechtsprofiel werd gewerkt. Dus vind ik dus als kiezersonderzoeker interessant wat daar de gevolgen van zullen zijn. Dus probeert de VVD nou echt een middenpartij te worden? Of gaan ze toch vanuit dat rechtse kiezers uiteindelijk wel op de VVD blijven stemmen? Want ja, ze lopen wel het risico op deze manier dat er de rechterflank open ligt voor de VVD. En dat veel kiezers uiteindelijk, de rechtse kiezers, naar partijen als JA21 of BBB overlopen.
Shaila, moet de VVD zich profileren? Zijn ze toch niet verplicht om dat te doen in dit debat?
Nee, dat zijn ze niet verplicht, maar het is wel handig, denk ik, om redenen die net al worden aangehaald. En het is aardig, omdat in dit debat vlak daarvoor werd dezezelfde Sofie Hermans aangesproken door Kees van der Staaij van de SGP, die ook de woorden noemen, nou ja, die framing zijn, daar weet jij waarschijnlijk alles van. Namelijk, dit is een akkoord waar links-Nederland de vingers bij aflikt. En dat is een parafrase op wat Rutte ooit heeft gezegd over zijn eerste kabinet waar rechts-Nederland Nederland de vingers wij kan aflikken. Nou ja, en daar kwam Hermans ook niet helemaal uit. Ze zei, ja, maar we hebben veiligheid binnengehaald. Wat repressieve maatregelen. Nou, dat was dan VVD. Wat natuurlijk een hele karige definitie is van waar de VVD voor zou staan.
Chris, ik zie jou denken.
Ja, het is, dat klinkt een beetje gek, omdat het namelijk nu, dat is eigenlijk niet over het nu. Maar je zou je kunnen afvragen, hoe ziet de wereld er over 4 jaar uit? En wat natuurlijk een heel algemeen fenomeen is, en wat we heel makkelijk kunnen zeggen, is alle partijen kunnen tegenwoordig imploderen. Dus wij kunnen ons allemaal nog herinneren dat D66 op 3 zetels stond. Het CDA staat nu heel laag in de peiling op een aantal, wat ook niemand zich kan voorstellen dat ze ooit 7 zetels zouden halen. Als je 10 jaar geleden had gezegd dat de PvdA structureel op 9 zetels uit zou komen, had ook niemand je geloofd. En dat kan de VVD dus ook overkomen. En als je dan denk ik, als je dit nu zo ziet, dit is een fractievoorzitter die niemand kent, die niet een VVD-verhaal houdt. Die campagne is heel erg over, gaat heel erg over Rutte, ging heel erg over Rutte. En Rutte gaat op een gegeven moment weg, zelfs als Rutte nog een keer hierna wil. Ja, dan ligt het erg voor de hand om te denken, dit is in ieder geval niet hoe het moet. Ik bedoel, even afgezien van wat er dan wel met de VVD moet, want ik bedoel, daar kun je allerlei verschillende meningen over hebben. Maar dit is in ieder geval heel grijs en vlak en niet onderscheidend.
Ja. Nou ja, goed, dus dan toont dit debat dus blijkbaar toch wel zijn nut in die zin, omdat we kunnen zien waar bijvoorbeeld de grootste partij staat, Roderick.
Ja, zeker. En even te aanvullen nog wat Chris net zegt. Ik denk ook dat de VVD hier echt een groot risico neemt. Want je ziet vaak partijen die de premier leveren, die winnen als de premier opnieuw verkiesbaar is. Dat is een premiersbonus. Maar als die zittende premier ermee stopt, dan verliezen die partijen vaak juist. Dus het is echt voor de VVD de uitdaging om te denken, uitgaan dat dit inderdaad de laatste termijn is van Mark Rutte. Wat wordt de VVD in het post-Rutte tijdperk? Hoe gaan we naar de volgende verkiezingen toe?
Maar daar gaat deze show niet over.
Vandaag in dit debat heel weinig van gezien nog.
Oké, maar daar gaat deze show niet over. We kijken naar het debat. We gaan even terug naar het debat dan. Interessant wel, je hebt ook de andere grote oppositiepartijen bekeken en Christen Kleintjes. Wij scharen trouwens voor de mensen thuis onder de grote Partij van de Arbeid, GroenLinks.
framing.
De Partij voor de Dieren en de PVV. Allereerst even de PVV en dan doen we straks de 3 progressieven. Even kort.
Ja, Geert Wilders ging er hard in. Mocht ook als grootste oppositiepartij beginnen. En kreeg ook gelijk heel veel interrupties van partijen die vonden dat hij een aantal opmerkingen had gemaakt. Met name over Jezilkus die niet konden. Heel veel punten van orde ook. Dus ja, was een rommelig begin van Geert Wilders. En ja, het is eigenlijk de afgelopen jaren vaak hoe debatten beginnen met Geert Wilders.
Ja, en dan de 3 progressieve, of de, zijn dat de 1, 2, 3? Oh ja, ik vergat de SP.
Ja.
4 progressieve partijen. die dus oppositie moeten voeren tegen een kabinet wat heel veel geld uitgeeft. Wordt vaak gezegd, het is moeilijk oppositie voeren. Maar hoe werkt dit? En hoe kunnen die zich profileren dan in zo'n debat?
Ja, nee, dat sluit een beetje aan ook bij het fragment wat zij daar net liet zien. Die linkse partijen proberen ongelooflijk om toch de economische, ideologische tegenstellingen met dat kabinet te zoeken. Hè? Van wij maken echt andere keuzes als het gaat om de inkomensverdeling, de vermogensverdeling, over de AOW, de koopkrachtplaatjes. Het is lastig voor die partijen, omdat de regering, met name ook de VVD, heel erg doet alsof het niet zo over dat soort vraagstukken gaat. En die ideologische tegenstellingen eigenlijk een beetje uit het verleden zijn. En er komen stevast dus vrij technocratische antwoorden op het moment dat de linkse partijen met dat soort punten komen. Dus het is zoeken, maar je zag, Lilianne Ploemen had het heel erg over sociale ongelijkheid. Ja. Lilianne Marijnissen deed dat ook. Dus ze proberen wel hun eigen punten te zoeken daar. En het ging met name ook vanuit die hoek veel over de koppeling, of de ontkoppeling moet ik zeggen, van de AOW en de lonen die dus het kabinet voorstelt. En daar was heel veel kritiek op. En dat moet toch door de Eerste Kamer komen nog. Nou, daar heeft de regering geen meerderheid. Dus dat zal heel spannend worden.
Gaan we zo naar kijken. Sheila, al die partijen die moeten zich profileren. Wat heeft nou de burger hier nou aan?
Het is informatief, omdat je in zo'n debat ziet wat zijn nou de belangrijke punten, wat zijn de strijdpunten. Dus in die zin is het informatief. Het is informatief omdat het bijvoorbeeld bij die AOW, daar zijn ook heel veel misverstanden over. Dat gaat in het debat ook mis, want er worden allerlei beweringen gedaan die niet helemaal kloppen. En dan, dus het kan ook verwarrend zijn, want ik heb ook heel veel mensen, reacties van mensen gezien daarna die eigenlijk niet begrijpen wat er nou precies met die AOW gebeurt. Die denken dat er heel veel geld van die AOW afgaat of zo, maar het gaat om een klein technisch dingetje wat heel groot is gemaakt. Ja. Dus het wekt ook verwarring weer, zo'n debat. Ja, dus je hebt ook weer uitleg nodig. Je hebt ook wel allerlei leeswijzertjes erbij nodig.
Oké, hopelijk kunnen wij die uitleg geven. Ja. Maar dan gaan we naar de kleine partijen. Eigenlijk deze periode, sinds de verkiezingen, hebben we een blik aan kleine partijen gezien en kleine fracties, die is opengetrokken. BBB, we hebben Bijeen, maar er zijn ook veel eenmansfracties.
Ik zou bijna zeggen, noem ze allemaal eens op en probeer ze allemaal in één keer achter elkaar op te noemen zonder er één te missen. Dat is een enorme, uitdaging.
Dat is een leuke uitdaging, ja. Dat ga ik doen. SGP, BBB, Forum voor Democratie, Kamerlid Omtzigt, Kamerlid De Haan, Groep Haga, Bijeen, had ik die al genoemd?
Ja, maar dit is dus het punt. De lijst is... Het is eigenlijk geen grapje. Het is eigenlijk bloedserieus. Het probleem is dat er zoveel zijn. Dat je daar dus echt helemaal... Het is gewoon een soort doolhof geworden. Wat voor de gemiddelde burger echt helemaal niet meer te volgen is. En dan denk ik toch terug aan dat ik een hele kleine jongen was. En hadden ze het over klein links en klein rechts. Ik moet zeggen dat ik niet eens meer weet wat daar nou precies onder zat. Maar dat was dan had je volgens mij SGP. En je had nog een paar linkse clubjes. En dat leek dan een beetje op elkaar. Maar nu, het is een soort waaier van... ik bedoel, want net zeiden we van... de Partij voor de Dieren, dat geldt dan tegenwoordig al als groot. Nou ja, ik denk dat niet... dat kun je over twisten, zeg maar.
Nou, we moesten een keuze maken, omdat er veel kleintjes zijn. Er waren 9 kleintjes. Absoluut. En de rest was groter.
Relatief, hè?
Maar het is ook geen verwijt. Het is een illustratie van het probleem wat er is. Dat er heel veel fracties zijn waarvan je kunt afvragen. Want eigenlijk zouden al deze fracties een eigen profiel moeten hebben. Een eigen boodschap. Die zouden zich op een eigen manier moeten verhouden tot die regeringsverklaring. Dat lukt natuurlijk niet. Dat is natuurlijk eigenlijk de samenvatting.
Maar dan even gewoon... jij zegt het is een doolhof. Nou, laten we door dat labyrinth proberen te lopen. Ja. Om te kijken of jij ons daar wegwijs in kunt maken. Want ik heb er net al een hele rits genoemd. Ik geloof Volt was ik vergeten.
Denk was je vergeten.
Ja, 21 was ik vergeten. Nou, kijk.
Nou, dan zijn we er wel op.
Oké, dan zijn we wel.
Je hebt het punt gemaakt.
Dat is allemaal goed. Alleen waar het op neerkomt is... wat is nou de rol van die kleine partijen? Want je schetst het nu wel zo, alsof het een chaos is. Maar die partijen hebben toch geloof ik ook nog een rol in het debat.
Ik ben het bijna niet met je. Ik ben het half met je eens. Dus ze hebben natuurlijk wel een rol. Maar die rol is ook wel beperkt. Want laten we even heel eerlijk zijn. Laten we gewoon even heel basaal naar de gegevens van het debat kijken. De ochtendsessie was voor meneer Wilders. Toen kregen we 3 uur lang mevrouw Hermans. Toen kregen we alle partijen waar Roderick het net over had. En toen ben ik gaan kijken. Dat zijn dus de 10 kleinste fracties. Die hebben van die 9 uur die eerste dag duurde, hebben 1 uur en 3 kwartier in beslag genomen.
Samen.
En daar zat samen. En daar zat... Nou, misschien zit ik er nu eentje naast, maar volgens mij zit daar 1 interruptie in. Dus hè, dat idee van je gaat met elkaar debatteren over die ideeën. Nou, dat gaat heel erg over wat vindt Sophie Hermans van dingen. Dus wat we net met Pieter Omtzigt hebben gezien. Dat zie je dan heel veel. Maar eerlijk gezegd, er was geen enkele interruptie bij Laurens Dassen van Volt. En er was geen enkele interruptie bij Caroline van der Plas. Deels waarschijnlijk ook omdat interrupties op waren. Maar dat zijn regels die ik altijd al een beetje ondoorgrondelijk vind als buitenstaander. Maar op een gegeven moment mogen die partijen gewoon niet meer interrumperen. En iedereen is natuurlijk ook gewoon een beetje zat. En alle dingen zijn eigenlijk al gewisseld. Dus je kunt je wel degelijk, zeker in dit soort gevallen, kun je je afvragen... wat dat voor zin heeft, dat er dan ook nog 10 partijtjes zijn die, ook heel belangrijk, heel erg lijken op die partijen waar Roderick het net over had. Want we hebben het heel vaak een soort tweelingachtige partijen.
Klopt, in Nederland heb ik ook wel eens geschreven, hebben van alles 2 of 3.
Ja.
Maar dat is een andere discussie.
Want dat zie je dus juist. Want die mensen vertellen dan iets waarvan je denkt...
Ja.
Ja, dat zou eigenlijk... Waarom is dat eigenlijk niet wat Omtzigt zegt? Waarom is dat nou eigenlijk geen CDA? Terwijl het nu maar twee dingen zijn.
Maar ik wil toch vragen... Deze partijen hebben toch een functie in het debat? Anders vraag ik het
zeker.
Anders. Maar...
Zeker. De functie die ze hebben is... Er is altijd politieke profilering. Die is er altijd. Dus dat is een functie die ze hebben. En je zou natuurlijk kunnen kijken naar... dan zou je dus de onderscheid moeten maken tussen die 10 fracties. Je zou kunnen zeggen, welke van die fracties zijn nou relevant en welke zijn minder relevant?
Mm-hmm.
Nou, het makkelijkste voorbeeld is Forum voor Democratie. Die waren er helemaal niet. Dus, daar wil ook helemaal niemand mee samenwerken en het is zo extreem geworden. Dus dat doet er voor die hele coalitieverhoudingen toe. Dat maakt veel lawaai. Maar dat maakt eigenlijk in termen van invloed en ook in termen van, zou die partij ooit nog groot worden? Er zijn toch weinig mensen die denken dat heel groot zou kunnen worden. Dus dat maakt niet zo vreselijk veel uit wat Forum voor Democratie vindt bij een debat als dit. Ik bedoel, bij andere debatten zal het anders zijn, maar hier maakt het weinig uit. Als je dan kijkt naar wat is dan belangrijk, dan zou je op 2 manieren kunnen kijken. Je zou kunnen kijken waar zit electoraal potentieel. Dus over ruim een jaar zijn er provinciale statenverkiezingen en die gaan de Eerste Kamer kiezen. Nou, de Eerste Kamer, daar is nu geen meerderheid. Nou, wie gaan daar misschien winnen? Nou, dan kom je al op een heel kort lijstje uit. Namelijk, Volt staat heel goed in de peilingen. Ja, 21 staat er heel goed op. En nu mis ik er eentje, help mij even.
BBB.
BBB, dank.
De boer-burgerbeweging.
En, dan zitten Volt en BBB zitten op dit moment niet in de Eerste Kamer. Dus dat is allemaal toekomstmuziek. Hè? Dus dat is iets waar we dus op dit moment eigenlijk
niks aan. Ja.
Dus dan blijft eigenlijk over, en daar heb ik ook een fragment over uitgekozen, dat van al die kleine partijen eigenlijk Ja 21 de enige is waarvan je zou kunnen zeggen, hé, dat gaat over meer dan alleen maar profilering. Want Ja 21 zit met 7 zetels in de Eerste Kamer. Dan heet het wel groep Nanninga, maar dat is Ja 21. 7 zetels, dat is precies het aantal zetels wat het kabinet nodig heeft om een meerderheid in de Eerste Kamer te krijgen.
Maar even gewoon voor de orde nu. Ja. In de Tweede Kamer heeft dit kabinet een meerderheid, maar in de Eerste Kamer niet. Dus ze zullen bij oppositiepartijen in de Eerste Kamer meerderheden moeten zoeken. Want anders krijgen ze wetten en allerlei regels er niet doorheen.
Exact.
En Ja 21 is dus een van die partijen van de kleintjes waar jij op let, die dus in die Eerste Kamer het verschil kan maken.
Nou, als ik hem net anders formuleer, ik ben het met je eens, maar je zou kunnen zeggen, het kabinet kan naar bijvoorbeeld de PvdA en GroenLinks kunnen ze natuurlijk ook mee samenwerken in de Eerste Kamer. Maar van al die kleine nieuwe partijen, en van die kleine en die nieuwe partijen, is Ja 21 de enige waarvan je op dit moment zou kunnen zeggen, hé, dat is een club,
daar
zou het kabinet, of even afgezien of ze dat willen, daar zouden ze eventueel zaken
mee. Die zouden relevant kunnen zijn voor meerderheden, kwantitatief. Ja. Oké, we kijken nu naar een fragment van Joost Eertmans. En Joost Eertmans die geeft daarin ook aan waar die staat, toch? Oké, daar gaan we nu naar kijken.
Voorzitter, Nederland is linksaf de sloot ingereden en we moeten er rechtsaf weer uit zien te kruipen. Ja 21 wil daarom problemen aanpakken bij de wortel. We presenteren onze eigen, naar ik meen, constructieve oplossingen. En dat doen we hier. Dat doen we met Annabel Nanninga en haar collega's in de Eerste Kamer. Dat doen we in Amsterdam. Dat doen we in de Provinciale Staten. En dat doen we in Europa. En voorzitter, dat is soms hard knokken. Maar wij denken dat het ons gaat lukken. Ik wil afsluiten, voorzitter, met 5 tips aan het kabinet. Het nieuwe kabinet. Tips en tops. De eerste. De enorme verspilling van de miljarden uitgaven die dreigt. Dat is niet iets wat JA21 zegt. Dat wordt gesteund door economen, de deskundigen. Geef dus bij elke euro die u uitgeeft aan wat u daarvoor terug wil zien komen. Concreet. Minister Kaag heeft in haar leven heel veel geld uitgegeven. Bij de VN enzovoorts. Nu moet zij de schatkist bewaken en beheren. Dat is voorwaar een behoorlijke opdracht.
Ja. Leuk reclamefilmpje, hè?
Ja, zeker, visitekaartje maar... wat hij schuift, ja.
Sarah, visitekaartje.
Ja.
Dit zijn wij, of...
Ik, zeker met jouw introductie hoor ik dit nu nog beter van... we willen wel, maar dan moet je ons wel komen halen.
Ook al hoe die begon, hè, van het kabinet krijgt het voordeel van de twijfel van mij. Terwijl zelfs Lilianne Ploemen van de PvdA toch, hè, constructieve oppositie vaak begon met het kabinet krijgt geen voldoende van mij.
Ja, we starten met een onvoldoende.
Ja, dat is echt heel anders dan we van de rechtse oppositie gewend zijn de afgelopen jaren.
Chris, is dit hoe een klein partij of kleine partij of kleine fractie volgens nog zich moet gedragen dan?
Je zou je kunnen afvragen of andere fracties daarop uit zijn. Dus ik bedoel, ik denk dat BBB op dit moment helemaal niet uit is op invloed. Ik denk dat die vooral bezig zijn met groeien en met proberen de volgende keer groter te worden. Maar kijk, JA21, en daarin is JA21 gewoon uniek ten opzichte van al die anderen. Die zijn natuurlijk ook min of meer opgericht vanuit het idee van die rechtse oppositie, dat schoot allemaal nooit zo op. We mochten nooit aanschuiven, er werd nooit naar ons geluisterd. Dus wij gaan nu het redelijke rechtse geluid zijn. En de positie die zij hebben, dat is gewoon een, op dit moment eigenlijk natuurlijk een toevallig gevolg, zou je bijna zeggen, van het feit dat 2,5 jaar geleden een andere partij heeft gewonnen en waar zij dan weer uit voortkomen.
Ja. Sheila, wij hadden het er ook over de kleine partijen. En jij zegt, daar zit een bepaalde charme in, want daar zit ook de Nederlandse traditie in. Kun je dat uitleggen?
De Nederlandse traditie, dat als je een kerkgenootschap hebt met z'n drieën, dan heb je binnen de kortste keer een ruzie en richt je een nieuwe kerk op. En dat gebeurt ook de hele tijd in de politiek. En dan is zo'n partij niet meer zuiver op de graad. En dan krijg je altijd een afscheiding van de preciezen. En die gaan dan zuiver op de graad een eigen partij oprichten. Dat gebeurt de hele tijd. En het hoort ook wel een beetje bij hoe Nederland bestuurd wordt. Met de polder en iedereen die mee mag praten. En in zo'n kamer iedereen moet gerepresenteerd zijn. Mm. Dat heeft ook wel iets charmants. Ja, het is totaal onwerkbaar enzovoorts. Maar het heeft ook wel zijn charme. Het past ook wel heel erg bij
Nederland. Het past in de Nederlandse context. Het past in de Nederlandse DNA van besturen, zeg je dat?
Ja, vind ik wel. Ja? Dat iedereen een soort plekje heeft aan tafel.
Ja, maar vroeger had je toch wel hele grote partijen. Dan kon dat toch ook waarschijnlijk daarbinnen? Of hoe moet dat dan zien?
Je hebt altijd wel kleinere partijen gehad die dan weer uit ellende weer gingen fuseren. Ik bedoel, het CDA is ook een fusiepartij van christelijke partijen die het hun eentje niet meer rooien. De GroenLinks is een fusiepartij van een samenraapsel van linkse partijen die het hun eentje niet meer rooien. Dus het is altijd wel zo geweest, hè, dat er dan weer kleine partijen waren en dat
kreeg je
een
soort vereniging doen
en dat ging dan weer samen.
Ja.
En nu heb je wel een enorme verkruimeling en daar, je ziet GroenLinks en Partij van de Arbeid weer een soort fusiebeweging maken. Dus dat zit alle bewegingen.
Precies. Roderick en dan Chris.
Ja, ik denk eigenlijk dat als je kijkt hoe ons systeem eigenlijk bedoeld is. Hè, toen Thorbecke even een klein beetje geschiedenis in 1848 onze grondwet schreef. Die was eigenlijk helemaal tegen politieke partijen. Eigenlijk was het ideaal dat er 150 onafhankelijke fracties in de Tweede Kamer zouden zitten. We hebben daar een hele lange periode gekregen waarin eigenlijk 2 of 3 partijen gewoon de dienst uit konden maken. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen dat dat een beetje een historische dwaling is misschien. En dat het nu eigenlijk meer gaat functioneren zoals het oorspronkelijk bedoeld is, de Tweede Kamer.
Oké. Chris, daar sluit jij je vast bij aan.
Nou, ik ben niet. Kijk, ik ben persoonlijk niet zo tegen die kleine partijen. Anders heb ik ook niks om over te schrijven. Dus een beetje flauw misschien. Maar nee, ik bedoel, ik denk dat die bewegingen, die zie je wel degelijk. En wat je natuurlijk nu hebt, bijvoorbeeld op rechts, je hebt toch, hè, je hebt PVV, nou, en je hebt dan Forum. Nou, dat was dan de verkiezingsuitslag. Maar inmiddels hebben we dan, er is een Ja 21 bijgekomen. Maar ja, Van Haga, ja, dat is natuurlijk eigenlijk ook een soort Ja 21. Alleen het heeft dan weer een hele ingewikkelde reden waarom dat dan niet bij elkaar is gekomen. En als je gewoon programmatisch gaat kijken, lijkt BBB ontzettend op Ja 21, alleen de profilering is heel anders. Dus je kunt daar, ik bedoel, dat gaat niet morgen gebeuren en het gaat de volgende verkiezingen niet gebeuren. Misschien duurt het nog wel 10 jaar.
Op lange termijn.
Maar op langere termijn gaan natuurlijk heel veel van deze clubs uiteindelijk wel weer een keer samenkomen. Dus dat zijn ook gewoon golfbewegingen. Dus ik zou ook niet al te, je zou zelfs kunnen zeggen, een deel van die partij verdwijnt gewoon de volgende verkiezingen weer.
Kan ook
gebeuren.
Ik
denk dat 50 plus,
is in feite al weg, toch?
Is eigenlijk al
dat
weg,
is
ja, precies. Dus, ja, dus, dat, dus ja, wordt dat nog een keer
vrouw, inderdaad. Maar denk niet. We gaan even naar de volgende blokje, zoals dat zo mooi heet. Sarah, yes. Communicatie. Kijk, in zo'n debat is er ook een manier van communiceren en er is ook een tone of voice of de manier waarop er met elkaar wordt omgegaan. Wat is jouw algemene indruk over het communicatiegedeelte van dit debat over de regeringsverklaring?
Soms heel technisch natuurlijk, maar soms ook heel erg over de ideeën, idealen. Ik denk dat er twee interessante lijnen zijn om naar dit debat te kijken. Eentje kunnen we heel kort, eentje wil ik iets langer over doorpraten. Weet je, waar ze zelf mee begonnen en waar het ook ruim een uur over ging, is hoe praten we met elkaar hier in deze Kamer. Dat was twee duidelijke kampen. Geert Wilders versus de rest, zo ongeveer.
Ja.
Die ging ver en daar gaat hij graag. En dat met vol passie. Maar nu zag je wel dat er echt wel behoorlijke wrijving begon te ontstaan. En dat Kamerleden ook de voorzitter gingen vragen om grijp in. Dat is best heftig eigenlijk. De rol van de voorzitter zou je ook nog uren over kunnen praten. Had zij in moeten grijpen, eerder, sneller, harder. Maar het is dat de Kamerleden zelf zeiden van, gadver, zo praten we hier niet met elkaar. Geeft al aan dat die grens er was. Natuurlijk zit daar ook een klein beetje effect bij jou in, want het is ook een manier om je te profileren. Want je zag dat Paternotte van de D66 ook snel naar de interruptiemicrofoon om zich daartegen uit te spreken. Maar
Maar dat is toch ook een stukje beeldvorming. Hè? Ik bedoel,
Paternotte
gaat naar Wilders. Al in de eerste minuut Wilders had zijn mond bijna open gedaan. Tuurlijk,
maar ik denk wel dat het wat meer was dan dat. Dat het wel wat meer was. Omdat het, er is ook een langere discussie van hoe moeten we met elkaar praten. Tegen elkaar, maar ook over anderen. Moeten we anderen zomaar verdacht kunnen maken van het een of het ander? Mag je mensen persoonlijk aanvallen? Wat is de stijl en hoe debatteren we met elkaar?
Ja.
En daar begon dit debat eigenlijk mee. Een uur lang ging het eigenlijk niet over de inhoud. En pas daarna ging het over de inhoud. En zag je ook dat de tone of voice heel erg veranderde. En dat er ook gelukkig ruimte was.
Want we hebben op de tweede dag hebben we het vooral over de inhoud zien gaan.
Ja.
De eerste
maar de eerste dag ook wel hoor.
Ook
maar
wel,
het is,
ja, maar langzaam.
Het duurde even.
Ja, het duurde even.
Ja.
Maar goed,
de andere lijn.
Ja, de andere lijn, dat zou ik vragen. Ja.
Heel goed. Ja, is dat het de rode draad die ik eigenlijk die hele twee dagen terug zag komen in alle bijdragen en ook veel interrupties, is dat het ging over vertrouwen. En daar gaat dit debat natuurlijk ook over. Vertrouwen we dit kabinet dat ze het gaat doen? Maar ze kwamen eruit, maar het was wel een beetje mager. Je zag het eigenlijk ook in het fragment jij had uitgekozen, ging het ook van, ja maar waar sta je dan voor? Noem dan eens wat. En het moet toch, hè, je moet toch kleur bekennen, want dat is toch die nieuwe bestuurscultuur. Het is een beetje een nieuwe stok om mee te slaan in die zin. Hè? Je had gezegd dat het allemaal anders zou zijn. En dat kwam eigenlijk in alle bijdragen kwam dit terug.
Ja, dus vertrouwen in de politiek, in de regering,
precies,
in het kabinet, al dan niet. Dus alle partijen, ook coalitiepartijen deden
ook. Ja. En dan zie je dat er hele duidelijke framingverschillen zijn tussen de coalitiepartijen en de oppositiepartijen. En ook onderling de oppositiepartijen, maar dat contrast is
oppositie. Even nog even voor wie dat niet weet, want je bent daar deskundig in. Wat is framing dan, even kort?
Framing is beïnvloeding met taal. En in deze houdt het in hoe kader je nou wat er aan de hand is, wat bepaalt hoe we daar naar moeten kijken. Ja,
dus we gaan nu naar een fragment kijken van mevrouw Ploemen.
Ja. En die gaat uitleggen waarom het kabinet dus volgens haar met een onvoldoende begint. En toch wel echt wel wat uit.
Ik noem haar mevrouw Ploemen, dat is framing, toch? Of niet?
Nee. Mevrouw Ploemen?
Liliane Ploemen.
Liliane Ploemen.
Oké, dank je.
Ik sprak met Groningers die in de rij hebben gestaan, zoals Lieneke. Ze was nog steeds aangedaan. Ze zei, weet je, dat ik dat geld ben misgelopen, dat is nog dagen toe. Maar de vernedering... De vernedering om daar in die rij te moeten staan met al die anderen en je buren ineens als concurrenten te moeten zien. Dat is het allerergste. En dat gevoel, zei ze, dat raak ik ook niet meer zomaar kwijt. Aan het einde van die dag presteert de net aangetreden staatssecretaris het te zeggen dat de Groningers die achteraan stonden pech hebben en dat het geld op is. En ik vroeg me af toen ik dat hoorde, is er nou niks geleerd? Is er nou niks geleerd van de toeslagenaffaire? Want we zouden toch moeten weten, het kabinet zou toch moeten weten dat hardvochtigheid waar compassie en schuldbesef nodig is, zowel moreel onjuist als politiek onhoudbaar is. En zoals we bij Rutte 3 vaker zagen, bezweek ook Rutte 4, en ik zeg erbij gelukkig, onder de stormachtige verontwaardiging die niet alleen in Groningen, maar in het hele land opstak. Terecht, maar het kwaad was toch wel geschied. Het vertrouwen van de mensen in de overheid is weer geschaad.
Hoppa, onvoldoende. Ja? Dat is, de toeslagenaffaire is eigenlijk, ik zou bijna willen zeggen, de nieuwe plofkip. En dat bedoel ik niet zo respectloos als dat het klinkt. Maar het is, je hoeft het woord toeslagenaffaire maar te noemen. En die kras die wordt weer opengehaald.
Iedereen weet het dan.
Ja. Je hoeft niks meer uit te leggen. Het woord laat zien wat je bedoelt. Een soort machine, een overheidsmachine die over je heen was, zonder compassie. En dat zij de link legt tussen Groningen en de toeslagenaffaire, zegt al, pas op jongens, we houden jullie nu in de smiezen.
Ja.
Daarin zit dus wel heel erg verborgen dat het schuld van het kabinet. In dit geval Rutte 3, maar zij zegt, Rutte 4 moet oppassen, want we weten, lijkt erg op Rutte 3. En dat is wel, dat vind ik een interessant frame. Ik ga er dus even niet over of het terecht is, onterecht.
Nee, het gaat puur om het frame, verhaal. Wat zij neerzet.
Zij zegt, het is jullie hebben het vertrouwen beschadigd. En jullie moeten het herstellen. Terwijl als je luistert naar, en overigens de SP, Marijnissen haalde dat ook aan. Je hoort het eigenlijk bij de gehele oppositie, Klaver. Maar als je luistert naar hoe de coalitiepartijen, die hadden het ook over een gebrek aan vertrouwen of dat er veel pijn en onrust was. Maar die koppelden het veel meer aan corona, alle onzekerheid en grote dingen die er nu op ons afkomen, klimaatverandering, al dat soort zaken. Dus net een beetje minder bij zichzelf.
Ja. We hadden het net over communicatie. Shaila, jij wou wat zeggen? Of niet?
Nee hoor, nee.
Okay,
ik gewoon heel instemmend te knikken.
Ja.
Ja. Interessant.
Okay, prima. Maar we hadden het net over dus die communicatie, zegt het net. Maar je zegt net ook dat rondom Wilders was het rommelig. Maar Wilders ook vaak keihard. Hè? Ja. Hij gunt echt het kabinet geen centimeter. Ja. Geeft
hij zei,
geen kans.
Oude wijn in nieuwe zakken. Ja. Het zijn allemaal falers en ze zijn allemaal weer terug.
En dat doen die linkse partijen, die andere partijen, of 21, hè, die geven ze in eerste instantie nog het kabinet het voordeel van de twijfel, van laat het ze maar even zien.
Ja.
En dan rekenen jullie af op.
Ja.
Maar jij hebt ook nog gekeken naar de manier van communiceren. Daar hebben we ook nog een fragment van Kees van der Staaij.
Ja.
Daar hebben heel veel mensen het over gehad, maar dat willen we toch nog laten zien.
Ja.
Kun je even kort uitleggen wat we gaan zien en dan gaan we ernaar kijken.
Nou, Van der Staaij moest even wachten, maar uiteindelijk kwam hij aan de beurt als kleinere partij. Kleinere. En hij laat wel heel goed zien hoe je ook kunt debatteren. Scherp, kritisch, maar niet gemeen.
Scherp, kritisch, maar niet...
Dus hij is kritisch op onze premier, maar niet, hoffelijk.
Hij doet het fair. Hij speelt...
Yes.
Oké, dan gaan we kijken naar De Slang. Want dat was hem, hè?
De Slang.
SGP-leider Kees van der Staaij.
Mevrouw de voorzitter, herkent u het volgende citaat? Als een soort slang je huid afwerpen, daar geloof ik helemaal niet in. Voor wie het niet meer scherp heeft, dat zei premier Rutte kort voor kerst in de Telegraaf. En het was voor mij eigenlijk een beeld wat bleef hangen. Dat was niet de bedoeling, zegt de premier, maar dat komt, dat heb je soms, die persoonlijke omstandigheden, dat ik dat wonder van een vervellende slang meer dan eens van dichtbij meemaakte. Ja, ter toelichting, een uit de hand gelopen reptiele feestje bracht ooit twee sierlijke korenslangen in Huizen van de Staaij. Pas op met reptiele feestjes. En ik kan u vertellen dat dat vervellen van zo'n slang, dat is echt spectaculair. Want eerst eet zo'n slang niet meer. Die staat lusteloos voor zich uit, ziet er heel treurig uit en grijs en dof. Maar dan ineens in een wonderlijke kronkelgang, dan kruipt die slang uit zijn oude huid en dan komt er een prachtig nieuw glanzend vel tevoorschijn. Het beest vertoont meteen een ongekend nieuwe levenslust, prachtige frisse kleuren. Kortom, je zou zeggen, het ziet eruit als nieuw elan. Voorzitter, en anders dan hij doet vermoeden met dit citaat, is premier Rutte eigenlijk juist heel goed in vervellen. Na Rutte 1, 2 en 3 was er vorige week immers het vierde glanzende velletje zichtbaar op het bordes.
Ja, vervellen. Dat is ook een term die in België veel wordt gebruikt. Politiek vervellen.
Ja.
Maar dat gebruikt hij nu ook.
Ja.
Maar wat Van der Staaij hier doet is inderdaad op een nette manier kritiek geven. En andere partijen doen dat veel minder.
Ja.
En dan vraag ik me af aan jou hoe dat komt. Ik ben ook benieuwd hoe anderen dat zien. Maar hoe zie jij dit nou?
Hij is een goede redenaar. Hij neemt de tijd om een mooie speech te schrijven. Je hoort, kijk, ik ben van huis uit retorica en je kan zitten analyseren als je naar hem luistert. Het,
ja.
is, het blijft hangen, het is een verhaal. Want hij zegt uiteindelijk ook, je hoeft het maar één keer te zien, uiteindelijk zegt hij, wat we niet nodig hebben is een nieuw vel, maar een nieuw hart. En zo komt dat hele verhaal komt helemaal rond. Het is een verhaal wat hij vertelt.
Hmm.
En je ziet ook dat Rutte echt aan het luisteren is. En ook een beetje zit te genieten. En het wel ook wel, nou ja,
ja,
wellicht van harte neemt.
Roderick?
Waarom zien we dat niet vaker, zeg ik als kiezersonderzoeker? Ik denk dat hij een van de laatste fractievoorzitters is die nog gezegend is met een onvoorwaardelijk loyale achterban. En ja, partijen als GroenLinks en Partij van de Arbeid moeten elk debat weer de aandacht krijgen, want anders zijn hun kiezers weer weg naar een andere partij. Die moeten de hele tijd knokken voor die aandacht van de kiezers. Ik denk dat Van der Staaij dat veel minder hoeft en het zich dus ook kan veroorloven om een hele rustige, kalme manier het debat aan te gaan.
Maar het was niet minder scherp of inhoudelijk daardoor, toch? Misschien ben ik gewoon biased.
Nee,
ik vond het gewoon een mooi verhaal.
Dat zou kunnen, maar ik denk toch als bijvoorbeeld Jesse Klaver met zo'n goed lachsvriendelijk verhaal zou komen, dat hij al vrij snel het verwijt zou krijgen dat hij onherkenbaar is ten opzichte van de SP of de Partij van de Arbeid. En dat hij aanschurkt tegen de macht en dan dat hij kiezers zou verliezen aan partijen die op een veel hardere, meer uitgesproken manier hetzelfde verhaal vertellen. En ik denk dat hij zich daar minder zorgen over hoeft te maken.
Chris, de SGP is een kleine partij, dus ik kijk naar jou als de kleine partijdeskundige.
Een soort suggestie dat mensen heel graag een hard verhaal willen horen. Dat weet ik niet. Ik denk dat mensen vooral willen weten waarom ze op een bepaalde partij zouden moeten stemmen. En dat is natuurlijk bij de SGP geen enkel probleem. Want de mensen die op de SGP stemmen, die zijn daar sowieso wel van overtuigd. Dus ik bedoel, daar hoeft Van Staaij niet zo hard voor te lopen, zou je kunnen zeggen.
Hij heeft niet veel te vrezen.
Nee, maar ook de SGP-achterban moet af en toe wel gewoon een goed verhaal krijgen om ook weer te denken van, oh ja, dat is inderdaad een goede partij en dat is ons man. En dat is natuurlijk bij een hele hoop minder onderscheidende partijen als de SGP, is dat een enorm probleem. Dus ik denk juist dat je kan juist ook zeggen, die fractievoorzitters zouden juist wel met een heel geïnspireerd verhaal moeten komen, want dat zou veel meer. Ik bedoel, je kunt je ook afvragen wat mensen zich, als ze nou over 2 weken aan mensen vragen die het debat hebben gezien, wat zou je van dat debat nog kunnen herinneren? Dan denk ik dat de kans groter is dat mensen zeggen dat ze Van der Staaij nog kunnen herinneren dan dat ze, laten we zeggen Jesse Klaver, want ik moet
als
zeggen dat ik Jesse Klaver alweer, ik weet het niet meer.
Als ze het hele debat zouden hebben gezien. Natuurlijk.
Als ze dat gezien zouden hebben.
Want dit is een kort fragment.
Tuurlijk, maar en dat is natuurlijk sowieso, dat is natuurlijk altijd dat mensen er maar weinig van zien. Maar het is echt niet zo dat de scherpe interruptie... Ja, ik bedoel, dat gedoe met Wilders, wat aan het begin zat... dat kunnen mensen wel, mensen weten wel dat altijd gedoe is. Ja. Dat weten mensen wel. Maar dat heeft natuurlijk ook geen electorale aantrekkingskracht. Dus ik vind dat een beetje, dat is iets te makkelijk. Ik zou denken, een partij moet onderscheidend zijn. Nou, de SGP is dat van nature. En andere partijen zouden dat meer moeten zoeken. En een hele hoop partijen hebben daar gewoon hele grote... hele grote problemen mee. De VVD heeft dat probleem. GroenLinks en PvdA hebben dat probleem ook ten opzichte van elkaar. Van die nieuwe partijen op rechts hebben het probleem. Okay. Noem maar op.
Nou,
dus kom met een, kom
een goed probleem, verhaal. Wij hebben ook een probleem, want we raken in tijdnood. Dus we gaan nog even, we gaan toch even kijken. Chris, maar ook de anderen. Kijk, Sarah, jij had het over het vertrouwen. Hè? Want dat was toch wel de rode draad. Wat jij zag ook in de communicatie van dit debat. Er is veel onrust in de samenleving. Veel mensen zijn,
boos.
Boos. En de politiek gaat ons natuurlijk allemaal aan. Het gaat over ons allemaal. Maar wat, even gewoon een korte vraag, een kort antwoord. Wat adviseren wij als buitenstaanders of als watchers, hoe je het ook wil noemen, deskundigen? Heeft het debat iets gedaan om het vertrouwen te vergroten?
Heeft het debat iets gedaan om het vertrouwen te vergroten?
Ja of nee?
Poeh.
Nog één minuut. Ja of nee?
Ja.
Ja. Roderick, ja of nee? Heeft het debat iets gedaan met vertrouwen onder mensen?
Dat Nederland kan zien dat we weer een regering hebben. Ja? Dat is al iets. Ja.
Ja, ja.
Lang op gewacht.
Ja. Ja. Dus iets, het heeft iets gedaan. Chris, heeft dit debat iets gedaan om het vertrouwen te vergroten onder de mensen?
Ja, want het ging weer eens ouderwets over de inhoud. En dat is natuurlijk altijd een enorme plus.
Oké. Okay. Het laatste woord voor Sheila. Ja of nee? Heeft het iets gedaan om het vertrouwen te vergroten?
Ik denk het wel. Want slechte wetgeving, daar komt het vooral het wantrouwen door. En nou ja, dat is een enorm voornemen om goede wetgeving te gaan maken.
Oké. Okay. Nou goed, we gaan het zien. We gaan het in de gaten blijven houden vanuit het Kamergesprek. Met dank aan ProDemos natuurlijk, Nieuwsport en aan onze panelleden. Sarah Graagsteijn, Roderick Rekker, Chris Alberts en Sheila Sitalsing. Bedankt voor jullie komst en bedankt voor het kijken. En heb nog een fijne avond allemaal.